Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.
Joe Biden, the 46th president of the United States.
We did it, Joe.
Do you miss me yet? Do you miss me?
This is a free people. This is a free country. How dare you tell us who we can spend the 4th of July with?
For there is always light if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it.
This land is your land.
Welkom bij Over the Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. Met de Oscars in het vooruitzicht, deze aflevering een gesprek over de politieke en maatschappelijke macht van Hollywood. Ik praat er vandaag over met Dan Hessler-Forrest, mediawetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Geboren New Yorker, maar al sinds zijn vijfde in Nederland.
Ja.
Dan, wat ontzettend leuk dat je er bent. Op weg naar de tandarts, nog even langs in de studio.
Ja, dat klopt. Sinds ik niet meer in Amsterdam woon, probeer ik zo vaak mogelijk te komen, maar ik moet het ook soms verbinden met elkaar. Dus ik dacht, nou, als ik nou naar mijn tandarts, waar ik al 20 jaar kom in Amsterdam, langer nog, dan kom ik ook bij Leila langs voor een leuk gesprek.
Nou, zeer vereerd. En een leuk gesprek gaat het worden. Ik leg de lat even laag. Alles in Amerika is politiek en het lijkt ook steeds politieker te worden. Een van mijn grote frustraties is ook dat we het altijd voornamelijk maar hebben over die macht in Washington. En het is natuurlijk belangrijk en dat snap ik ook, maar er is veel meer macht en er is veel meer in Amerika wat het leven bepaalt. En Hollywood is een van die apparaten, zou ik het bijna willen noemen. Ik weet nog dat in de eerste Over de Hill was Michiel Vos de gast. En hij zei, het is de culturele brei om de politiek heen die het leven ook maakt. En die kleur geeft. En die ook veel meer het gesprek bepaalt. Nou, daar wil ik graag met je over doorpraten. Hoe werkt cultuur als macht nou eigenlijk? En hoe verhouden Hollywood en DC zich daarin tot elkaar? Oh ja, met het oog op de Oscars. Ik zou het bijna vergeten. Want die worden maandag, volgens mij, zondagnacht, worden ze uitgereikt.
Ja.
Nou, om alvast een beetje in de stemming te komen, even een politieke Oscar-speech uit 1973. Marlon Brando kreeg een Oscar voor zijn rol in The Godfather. En toen gebeurde er het volgende.
Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. And on television, in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando.
Dan, waar zaten we eigenlijk naar te luisteren?
Ja, we zaten te luisteren naar een misschien wel het grote politieke moment in de Oscar-geschiedenis. In ieder geval het meest legendarische. Marlon Brando had een van de hoofdrollen gespeeld in de grote filmhit van dat jaar. En ook de grote Oscar-winnaar, The Godfather. Ik denk dat iedereen meteen ook zijn profiel voor zich ziet op het moment dat ze die naam horen. Ja, voor die rol kreeg hij de Oscar, maar hij kwam zelf niet opdagen op het podium. Hij stuurde een gezant. En dat was niet een dochter of een zoon of zoiets. Hij stuurde een Native American vrouw om voor hem die Oscar in ontvangst te nemen.
Sasheen Littlefeather.
Sasheen Littlefeather, om daarmee het publiek en de Hollywoodgemeenschap te wijzen op de problematiek rondom Native Americans en de genocidale geschiedenis van Amerika en daar activisme voor te bedrijven.
Is dit de godmother van alle politieke Oscar-speeches?
De godmother of de godfather, zo mogen we het zeker noemen. Ik denk dat het in ieder geval iets is wat heel veel mensen heeft gewezen op het feit dat die lijn die we heel vaak eigenlijk willen trekken tussen cultuur en politiek, of tussen entertainment en politiek, dat die ja, veel schimmiger is dan we vaak eigenlijk willen denken.
Nou, dat is ook precies waar ik het met je over wil hebben. Maar ik wil toch even beginnen dan bij jou ook en bij waar jouw fascinatie hiervoor dan begon. Want ik zie een kleine Dan voor me die in de jaren 80 dan, hè, daar ben ik ook ongeveer groot geworden, al dat Hollywood geweld tot zich nam, voor het schermpje zat.
Als ik één film moet aanwijzen waarvan ik me kan herinneren dat ik daar opeens enorm aansloeg op die relatie tussen film en politiek, dan was het Good Morning Vietnam, als we het over jaren 80 films hebben. Ik weet nog dat ik naar die film ging en toen was ik een jonge tiener, misschien 14 of zo. En ik was fan van Robin Williams op dat moment. Yeah. Ik kende hem van televisie, van Mork & Mindy, en hij had een aantal komische rollen gespeeld. En ik ging hier naartoe ook in de verwachting om een komische film over een grappige DJ te zien. En dat is het voor een deel ook. Maar de manier waarop die film eigenlijk inhaakte niet alleen op het feit dat de Vietnamoorlog een rottige oorlog was geweest, maar een hele belangrijke rol gaf aan Vietnamese personages in die film om hun verhaal te vertellen.
Yeah.
En dat het dus niet. Er waren eerder films geweest over hoe erg het was geweest voor Amerikaanse soldaten om naar Vietnam gestuurd te worden. Maar dat het dat de andere kant van dat verhaal, en dat het ook in een Amerikaanse film, het is, als je erop terugkijkt, een beetje krukkige manier, maar dat heeft voor een impressionable teenager zoals ik zelf, heeft dat een enorme indruk gemaakt. En heeft dat wel echt iets aangewakkerd van, ook Hollywoodfilms. Hollywoodfilms hebben eigenlijk een meerwaarde op het moment dat ze ook expliciet aandacht besteden aan vraagstukken rondom identiteit en macht.
Ja, ja. Nou, wat ik dus zo interessant vind aan die Amerikaanse culturele traditie, als je het zo mag noemen, in ieder geval aan Hollywood, is, kijk, ik ben geïnjecteerd met Amerika door dat culturele infuus. Ik heb gewoon in de jaren 80 continu Amerikaans verhaal, Amerikaanse waarden. Weet je, dat is gewoon de culturele expansiedrift van Amerika, is ook gewoon bewust ingezet door de regering vaak.
Ja, absoluut.
Die zit in Hollywood. En ik denk ook vaak dat, zeker in Nederland, maar überhaupt in het Westen, denken we allemaal Amerika te begrijpen, omdat we al die beelden hebben gezien.
Omdat je er zoveel van binnenkrijgt.
Omdat je er zoveel van binnenkrijgt. En tegelijkertijd begrijpen we er helemaal geen zak van, want het is een fundamenteel andere samenleving. Maar ik vind, in die zin, hè, want elke filmcultuur vertelt natuurlijk een verhaal. En ik krijg hier in Europa ook de Scandinavische en de Franse en de Spaanse mee. Alleen, die arm reikt niet zo ver als de arm van Hollywood, is mijn indruk.
Ja. Nee, absoluut. Nee, hoeveel Scandinavische krimis je ook kijkt op Netflix, die kunnen het nooit opwegen tegen maar ook de vele manieren waarop Amerikaanse cultuur op alle fronten, hè, het is ook popmuziek, het is ook reclame, het is ook McDonald's en Starbucks. Dus het is overal om je heen.
Ja, want dit is natuurlijk de invloed van Amerika op ons allemaal. Is Hollywood nou echt een politieke macht, kan je dat zeggen? Een politieke factor?
Ja, ik denk, als je het internationaal ziet, al helemaal. Hè? Want het is gewoon, in wezen is het gewoon een manier om Amerikaanse geopolitieke macht in de cultuur, maar ook gewoon in harde dollars vorm te geven.
Wat zijn nou de verhalen die nu op dit moment vanuit Hollywood komen, die ook dat belang hebben, die lading hebben?
Als je kijkt, de Marvel-films zijn nu het meest succesvolle Hollywood-product. Ja, en niet alleen
de superhelden.
De superhelden van Marvel. Dus de Marvel Cinematic Universe. Dat zijn inmiddels meer dan 20 films. Ze hebben meer geld opgebracht dan welke filmcyclus dan ook.
Het is echt een universe wat geheel aan mij voorbij gaat.
Daar doe je goed aan. Want het is allemaal een beetje slappe drek. Ik krijg nu alle Marvel fans achter me aan. Maar goed, het verspreidt zich ook als series op Disney+. Het is gigantisch groot.
Ja.
Maar wat je in die films ziet, is een heel interessant verschijnsel. Je ziet tegelijkertijd een soort van verafgoding van individuen, dus echt superhelden, die werken voor de Amerikaanse regering, of die de belangen van Amerika centraal bestaan. Ik denk Captain America misschien de meest overduidelijke daarvan is. Zonder dat zij letterlijk in dienst zijn van de Amerikaanse regering. Dus zij zijn een soort ideaal compromis tussen het cowboy-achtige liberalisme van Amerika, dat wars is van regeringen eigenlijk.
Ja.
Maar wat tegelijkertijd dus samenwerkt met het Amerikaanse leger.
Ja.
En dat zie je door al die films heen, dat de soldaten van het Amerikaanse leger en ook die legerleiding worden gezien als zeg maar letterlijk de hulptroepen van die superhelden. En dat binnen die verhalen ook steeds heroïsche piloten in Captain Marvel en het idee dat ja, dat onze soldaten, de Amerikaanse troepen, dat de ergens de nog echtere helden zijn dan de superhelden waar de verhalen letterlijk over gaan, die gaan daar hand in hand. En die films die zijn ook afhankelijk van de medewerking van het ministerie van Defensie, omdat die echte straaljagers willen kunnen gebruiken, omdat die op locaties willen filmen waar alleen op een legerbasis of zo, waar die veel te moeilijk is om of te duur om zelfstandig op te bouwen. Dat betekent dat ze dus ook afhankelijk zijn van de goedkeuring van het leger. En daar is een hele afdeling in het Pentagon wat zich daarover buigt, wat scripts bekijkt en wat niet zelf verhalen verzint, maar wat samenwerkt met filmmakers en studio's om te zorgen dat in die grote films een positief beeld van het Amerikaanse leger wordt uitgedragen.
Dus het is niet het ministerie van propaganda,
nee.
Maar misschien wel de onderafdeling van het ministerie wat niet het ministerie van propaganda mag heten.
Dat klopt. Dat is, ja, het is, ze zijn wel goed, maar niet gek. Hè. Ze weten van, er is een heel subgenre aan films over Amerikaanse heldsoldaten. Dat bestaat al, nou ja, sinds voor de Tweede Wereldoorlog. Er is die hele cyclus, Mark Wahlberg speelt ze heel graag. Hè? Amerikaanse soldaten die achter de vijandslinies worden vastkomen te zitten.
Ah, Marky Mark.
Marky Mark, die wordt daar graag gezien. Maar dat kun je eigenlijk niet anders zien dan propagandafilms. Alleen, ze zijn niet geproduceerd door het leger. Ze worden geproduceerd door Hollywood studios die een verhaal willen vertellen wat een publiek bedient, wat graag die verhalen zou consumeren.
Ja.
En waar het leger dus graag aan meewerkt, omdat ze daar ook een beetje een oogje in het zeil kunnen houden van, wordt dit wel, werkt dit goed? En ze weten uit ervaring dat het goed werkt. Want toen Top Gun verscheen, ging de inschrijving voor het Amerikaanse leger met meer dan 400% omhoog. En dat is veel, hoor. Dat ging zo ver dat ze echt recruitment stands buiten de bioscopen gingen zetten, omdat mensen uit die film kwamen. Die waren zo enthousiast geworden over piloot worden, net als Tom Cruise, dat ze dus zich meteen na de film wilden inschrijven voor het leger.
Nee, dat is wel een heel krachtig beeld van de kracht van zo'n verhaal, inderdaad. Ja. Maar dat is niet wat de Oscar won vorig jaar. Althans, deze films winnen ook Oscars. Maar jij, in het voorgesprek hadden wij het over Parasite.
Ja, ja.
En ik wil er heel even iets uit te missen. Ik wil er niet iets uit laten horen. Jij wilde eventjes iets laten horen.
Thank you so much. When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal is the most creative.
그 말은, that quote was from our great Martin Scorsese. So.
Nou, dit was het moment waarop regisseur Bong Joon-ho, de Zuid-Koreaanse regisseur van Parasite, de Oscar voor beste regisseur won. Ik vond het ontzettend ontroerend moment, omdat het eigenlijk ongekend is dat een regisseur van een niet-Engelstalige film de Oscar voor beste regie won. Maar daarnaast is het ook heel, voelde het heel uniek om iemand op dat podium te zien die zo overrompeld was hierdoor dat hij het enige wat hij eigenlijk kon doen was de eer doorgeven aan zijn collega-regisseurs. Dus hij greep dat moment aan om in de eerste plaats Martin Scorsese, die ook was genomineerd voor het meesterlijke The Irishman, om te zeggen van ik mijn idool is hier naast mij genomineerd en ik heb gewonnen, dit kan toch niet? Ja. Maar er was nog een reden waarom het zo bijzonder was dat hij daar op het podium stond en dat Parasite de Oscar voor beste film ook won. Was het niet alleen omdat Parasite dus een Zuid-Koreaanse film was die mensen met ondertiteling dus in Amerika hadden moeten bekijken, wat ongekend is. Het was de eerste niet-Engelstalige film die ook de grootste prijs in de wacht sleepte. Maar het is ook een film die dus wel echt haak staat op die Amerikaanse ideologie. Het is een film die, dat durf ik echt wel te zeggen, die anti-kapitalistisch is.
Absoluut.
Mensen komen die film uit. En die film, voor wie hem niet heeft gezien, die gaat over twee families. Een arme familie en een rijke familie. En die arme familie die weet zich in dat huishouden van die rijke familie te werken door zich voor te doen als verschillende bediendes en assistenten die elkaar niet kennen. Dus zij gaan eigenlijk een rollenspel aan om geld weg te sluizen uit het rijke gezin en zelf de ladder op te klimmen.
En leven ook een schaduwleven onder dat huis.
Ze leven
eigenlijk
letterlijk, ja, precies. En alles gaat om trappen en wie boven en beneden. Ze wonen zelf in een souterrain. Dat is allemaal heel mooi visueel vormgegeven. Maar mensen komen die film uit en die zeggen, wat een bijzondere film. Maar wie was nou de parasiet? Was dat nou de rijke mensen die de arbeid van die armen nodig hebben en eigenlijk daarop parasiteren? Of zijn de parasieten nou die arme mensen die zich als soort ongedierte in dat huis weten te werken en nou ja, misbruik lijken te maken van de goedgelovigheid van die rijke lui. Maar en dat is een hele leuke discussie om te voeren. Maar het punt van de film is natuurlijk uiteindelijk dat geen van beide van hen de parasiet is. De parasiet is het systeem wat hen in die rollen dwingt. Ja. En het mooie van die film is ook een van de redenen waarom zoveel rijke Hollywood mensen en überhaupt zoveel rijke CEO's op Twitter heel graag zeiden van, oh, ik vond Parasite zo'n indringende mooie film. Is omdat het rijke gezin niet wordt geportretteerd als slechterikken. Zij zijn niet gemeen of in en in slecht. Ja. Zij zijn onwetend. Zij zijn het product eigenlijk van een samenleving die dit soort ongelijkheid eigenlijk vanzelfsprekend produceert. Ja. En je ziet elk gezin met de middelen die ze hebben proberen om er het beste van te maken. En dat levert dus een heel groot verschil op. Maar dat verschil, dat verwijten we eigenlijk geen van beide partijen.
Ja, ik denk wel dat voor mij is dit het grote thema in Amerika. Klasse en kapitalisme.
Ja. Ja.
En dus ik denk ook dat er veel meer producties komen over dit onderwerp. Dat kan bijna niet anders.
Ja, en je ziet nu ook dat historisch gezien dat de kloof tussen arm en rijk nu proporties heeft aangenomen die we eigenlijk sinds de jaren 20 niet meer hebben gezien.
Nee.
En dat het idee dat wat heel lang Hollywood heeft geregeerd, het idee van een van mainstream middlebrow entertainment. En daarmee bedoelen we eigenlijk entertainment gericht op de grootste middenmoot. En die grootste middenmoot is expliciet gedefinieerd als een heteroseksuele groep witte mensen met een modaal inkomen. Dus de middle class.
Yeah.
En wat zien we nu gebeuren? Ja, we zien eigenlijk de middle class, dat zien we niet alleen in Amerika, maar daar gaat het misschien iets verder dan hier. Maar dat zien we in westerse landen, in voormalige sociaaldemocratieën, zien we die eroderen. We zien die verdwijnen. Het betekent dus ook dat dat hele idee van Hollywood als mainstream entertainment, of misschien wel het hele idee van mainstream entertainment totaal, dat dat steeds minder relevantie krijgt. En dat we daarom dus ook een soort versnippering zien van standpunten, waarbij steeds meer mensen zeggen, aan de ene kant zie je zeggen van, ik moet de mainstream media niet, Hollywood is daar een onderdeel van, het is allemaal corrupt, het is allemaal liberaal, ik kijk niet meer, hè, ik doe niet meer mee. En aan de andere kant, daar een toenemende druk vanuit een andere groep om voor Hollywood om steeds meer inclusiever, steeds meer kritisch, steeds meer, steeds diverser te worden.
Ja. Nou, over mainstream media gesproken.
By the way, how bad were the Academy Awards this year? Did you see it? And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea, with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking for like where. Let's get Gone with the Wind. Can we get like Gone with the Wind back?
Jij kwam meteen aan met Donald Trump. Ik dacht, die hoeven we niet meer elke dag te horen.
Excuses. Ik schrok er ook een beetje van. Ik moest eraan denken toen ik eerst dat Parasite-fragment zag. Want ik dacht van, Parasite is niet alleen een film die inhoudelijk interessant is, omdat hij precies over die politieke polarisering gaat. En die economische ongelijkheid. Maar het was ook voor een opkomende etnonationalistische beweging zoals die waar Trump voor staat, van Make America Great Again, was het ook een voorbeeld van hoe cultuur ook een politiek strijdtheater is.
Yeah.
Dus voor Trump was het zo, en dat in de manier waarop je hier kritisch hoort praten over Parasite, zegt, ik heb die film niet gezien, maar waarom wint een film uit Korea nou een Amerikaanse prijs? Want voor hem is zo'n prijs is een uitdrukking van macht. En een prijs die naar Korea gaat is niet een winst voor de filmgemeenschap. Is niet een winst voor wereldwijde diversiteit of voor broederlijke eenheid of zoiets. Zoals Joaquin Phoenix zo mooi kon uitdrukken. Maar is iets van. Maar is een verlies voor Amerika. Dus voor hen is een punt tegen ons.
Ja, en daarin ook een heel mooi contrast met dat fragment wat je eerder liet horen. Die broederlijke liefde wel tussen de regisseur van Parasite en Scorsese.
Ja.
Die eigenlijk in een universele filmtaal spreken.
Ja,
en een liefde voor de film. En Trump die er een politiek item van maakt.
Ja.
Als je het hebt over Hollywood en politiek, dan heb je het natuurlijk ook over de Oscars.
Ja.
We hoorden Sachin Littlefeather al via Marlon Brando. Of eigenlijk Marlon Brando via Sachin Littlefeather.
Ja.
Wat is nou nog de rol van die Oscars in dit? Ja, het is bijna een soort ritueel geworden, de jaarlijkse politieke speech. Maar heeft het eigenlijk nog wel waarde? Wat is het nog?
Ja, Kijk, de Oscars die zijn heel lang echt een hele typische, ritualistische uitdrukking geweest van wat ik eerder die mainstream cultuur noemde.
Ja.
Nu is sinds die tijd, is natuurlijk, nou ja, naast die dingen die ik al eerder noemde over die grotere polarisatie economisch gezien in de samenleving, zie je dus ook dat de manier waarop wij cultuur consumeren enorm is veranderd. Dus wij gaan niet meer we kijken niet meer op hetzelfde moment naar een televisieuitzending. Ja. We gaan niet meer op hetzelfde moment naar dezelfde films in de bioscoop. Of als we dat doen, is dat eigenlijk bij uitzondering, want het bioscoopbezoek neemt alleen maar af. Wij kijken naar Facebook en we kijken naar Netflix en daar zijn er algoritmes die ons allemaal precies ons eigen vorm van amusement bieden. En dat betekent dat wat Hollywood deed, dat het belang van Hollywood enorm is afgenomen. Want als die middenmoot, als die alleen maar bestaat uit hele kleine niches allemaal, allemaal subgenres, ja, dan vervaagt wat het belang.
Ja. Toch, jij wilde er wel eentje laten horen en dat is Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix, ja precies, ja.
Laten we even luisteren.
Ja.
I've been thinking a lot about some of the distressing issues that we are facing collectively. And I think at times we feel or we're made to feel that we champion different causes. But for me, I see commonality. I think whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights, we're talking about the fight against injustice. We're talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, control, and use and exploit another with impunity.
Nou, dit is denk ik een moment wat aan de ene kant heel typerend is voor de manier waarop de meest memorabele Oscar speeches altijd zijn geweest. Het zijn momenten geweest waarop Hollywood zich als instituut en als entertainmentindustrie een beetje op de borst mocht kloppen door zich te baden in een soort van, nou ja, wat je bijna false humility mag noemen. Hè? Dus ik kom het podium op, ik word bezongen.
Oh,
en op dat moment,
wel.
You really do love me, zoals Sally Field zei. Hè? Dat je op dat moment in staat bent om boven jezelf uit te stijgen en niet alleen iedereen te bedanken voor deze gigantische eer, maar natuurlijk ook die eer een beetje te delen met jouw medegenomineerden, met je omgeving met die structuur. En hier gaat hij nog ietsje verder en hij zegt, ja, ik sta hier niet alleen als iemand die, die enorm veel geluk heeft gehad in zijn leven en enorm veel privilege heeft gehad, maar ik sta hier ook om te zeggen dat mensen voor wie dat veel minder vanzelfsprekend is, dat die veel minder kansen hebben hierin. En om uit te drukken dat de problematiek waar Hollywood zich het meest over hoort te buigen in zijn woorden, is die van ongelijkheid. En dat die ongelijkheid iets is, en dat daar komt echt dat weer eigenlijk Hollywood en het sentiment ervan om de hoek kijken. Hij zegt, we voelen ons nu heel versnipperd van elkaar. Iedereen heeft hun eigen belangen, of het nou dierenbelangen zijn, of het nou queer belangen zijn, of over het racisme gaat. Hij zegt, eigenlijk gaat het allemaal over onrechtvaardigheid. Ja. En dat is één onderwerp en daar kunnen we samen voor staan. En dat is natuurlijk een verhaal wat heel goed past binnen Hollywood, waarbij je kan zeggen, toch is onze machine, onze entertainmentmachine, kan al deze belangen aan elkaar verbinden en geeft daarmee een nieuwe richting.
Zondag zijn die Oscar-uitreikingen weer. Wat verwacht je qua politieke speeches?
Nou, we verwachten er een hoop. Want een van de mooie dingen van het afgelopen filmjaar, het is natuurlijk een catastrofaal filmjaar geweest in vele opzichten. Omdat we hebben gewoon niet naar de bioscoop kunnen gaan. De grote films, dan zeg ik groot even tussen
in Hollywood
in hoofdletters, maar ook tussen aanhalingstekens. De films die normaal de filmindustrie regeren. Dus de grote films van Disney, de grote krakers, ook de grote prestigefilms die in wezen worden gemaakt door studio's om Oscars mee te winnen, onder andere.
En gewoon entertainment. Ik wacht al een jaar op de nieuwe James Bond.
Nou, dat soort dingen, die zijn allemaal op de plank gebleven. Die worden uitgesteld. Dat betekent dat we een heel bijzonder filmjaar hebben gehad, want er was veel meer ruimte in de filmmarkt om on-demand allerlei films te kijken die normaal misschien niet waren ondergesneeuwd in het aanbod. Dus een ontzettend politieke film, zoals Judas and the Black Messiah, die heel veel Oscar-nominaties nu heeft gekregen. Ja, is een film die is gewoon een woeste film. Een prachtige film, maar ook een film die echt boos is. En waar die woede van afstraalt op een hele aanstekelijke manier.
Ja.
En een film die direct dat gesprek aangaat met wat betekent om nu in een racistische samenleving te wonen? Hoe diep zijn die wortels? En wat is de geschiedenis van een beweging zoals de Black Panther-beweging?
Hebben we een rauwer filmjaar, zou je dat kunnen zeggen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat is omdat meer onafhankelijke films, onafhankelijk geproduceerde films, hebben meer voor het voetlicht kunnen komen. En daarnaast is ook de druk die in de laatste jaren door activisten is opgegroeid, en met hashtags zoals Oscars So White, die hebben ook precies weer die breuklijn tussen politiek en entertainment hebben die elke keer weer zichtbaar gemaakt en gezegd, ja, jullie zijn een industrie die altijd is geregeerd door witte mannen.
Ja.
Waar zijn de vrouwen? Waar zijn de vrouwelijke regisseurs? Waar zijn de verhalen die niet alleen gaan over zwarte mensen en dan niet alleen maar de verhalen die gaan over hoe erg het was dat slavernij ooit heeft bestaan of dat er Jim Crow was in de jaren 30, 40 en 50, maar verhalen die door zwarte mensen zijn geschreven, zijn gefilmd, die door zwarte mensen zijn geketerd. Nou ja, waar zijn wij in die industrie?
Ja.
En die kritiek, die is gehoord. Er zijn nu afgelopen jaar meer vrouwelijke regisseurs genomineerd dan in welk jaar dan ooit hiervoor.
Heb je dus een coronajaar voor nodig?
Heb je een coronajaar? Nou ja, niet alleen een coronajaar voor nodig, maar je hebt dus ook jaren van druk nodig.
Ja,
van
precies.
Feministische activisten, antiracistische activisten, die druk zetten op waarom dat zo belangrijk is om dat te hebben.
Ja, buiten en binnen de industrie.
Ja, precies. En dat zijn films die direct, een film zoals Nomadland, is een film die aan de ene kant heel Amerikaans is in het idee van, ja, je kunt ook gewoon je spullen pakken en zeggen, ik keer de samenleving de rug toe en heel romantisch in een trailer gaan leven. Maar ja, en passant laat het wel zien van, ja, het zijn wel mensen die, dit zijn dus de mensen die bij Amazon jouw pakjes staan in te pakken en die daar eigenlijk geen reet voor betaald krijgen.
En welk deel hiervan is een keuze?
Ja, precies. En hoeverre worden die mensen gevormd door de wereld en landschap waar zij in leven? En het zichtbaar maken van de verhalen, op een documentaire-achtige manier, van de mensen die dus geen plek meer kunnen vinden in deze samenleving en die dat dus zelf op moeten bouwen.
Ja.
Dus dat zijn discussies waarvan je nu al kunt voorspellen. Of het zijn films waarvan je kunt voorspellen dat op het moment dat de makers daarvan, de acteurs, de schrijvers, de producenten op dat podium komen, dat die uiteraard gaan die het niet alleen maar hebben over dat ze hun moeder willen bedanken voor het feit dat ze ooit een camera hebben gekregen of dat ze op hun, inmiddels zal het zijn, op hun eerste iPhone een film konden maken. Maar dat ze ook daarbij willen gaan zeggen van ja, ik wil het opnemen voor het belang van bijvoorbeeld vakbondvorming binnen Amazon, wat we tegenwoordig andere dingen.
We gaan gewoon turven hoeveel van die speeches erover klassen en kapitalisme. Gaan, want uiteindelijk gaat het daarover.
Ja, ja, ja.
Het liefst zou ik nog 6 uur met je doorpraten, maar A, jij moet naar de tandarts. En B, anders krijg ik op mijn kop van Freek de producent, dat we te lang praten. Dus ik wil toe naar het einde. En dan zijn er altijd 2 vragen die ik aan mijn gasten heb. En de eerste is, wat is er veranderd, in dit geval in Hollywood, over 25 jaar?
Oeh, over 25 jaar, jeutje. Ik bij studenten probeer ik me altijd niet zo. Probeer ik dingen niet te voorspellen, omdat mijn voorspellingen nooit uitkomen. Maar ik moet nu wel iets zeggen. Ja, ik denk dat over 25 jaar.
Is Hollywood überhaupt nog een factor van belang dan?
Ik misschien heb ik dan niet genoeg verbeelding om dat anders te zien, maar ik denk het wel. In mijn meest dystopische modus, denk ik, dan hebben we het niet meer over de Hollywood-industrie, maar gewoon over de Disney-industrie. Want wat we nu zien, ik denk dat er 2 toekomsten mogelijk zijn. Hè? De ene toekomst is er één die doorgaat zoals hij nu gaat. En dat is er één van toenemende monopolievorming. En dat betekent dus dat iemand grapte laatst op Twitter van over een aantal jaar dan ben je dus, ik ben nu cultuurwetenschapper en dat soort banen bestaan nu nog. En zeiden nou wees gerust, over 10 jaar bestaan die banen nog steeds, alleen dan heet je Disney-wetenschapper. Want dan word je gewoon door Disney betaald om aan studenten te onderwijzen over de geschiedenis van de Disney-industrie.
Inderdaad.
Dat is de meest dystopische variant. De meer utopische variant is er een waarin er zoiets gebeurt als in de jaren 50, waarin een regering ingrijpt en zegt, dit gaat veel te ver. Bedrijven zoals Netflix, Facebook, Disney, Google, die hebben een wereldwijde monopoliepositie die zij innemen, die gevaarlijk is. Die gevaarlijk is om allerlei redenen, maar dus ook vanwege politieke belangen. En die dat in gaan dammen. Die gaan zeggen, nee, wij dwingen jullie juridisch om een aantal van jullie bedrijven af te stoten. En om bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld niet meer en een streamingbedrijf mag zijn, en een bedrijf dat filmtheaters beheert, en een bedrijf dat ook al die inhoud ervoor maakt. Ja. Dat zijn, en dan breek je die industrie op en dan maak je creativiteit dus weer mogelijk.
Laatste vraag. Mensen die meer willen weten over dit onderwerp of die het interessant vinden, tips, films, boeken, podcasts?
Ja, ik zou twee films zou ik dan aanraden. Ik luister niet naar podcasts zelf. Ik spreek graag op podcasts, maar ik luister er dus nooit naar. Maar daar kan ik dus niks in aanbevelen. Maar twee films die me te binnen schoten, waarin je denk ik de twee verschillende gezichten van Hollywood heel mooi in ziet. De een is Top Gun, die ik al eerder heb genoemd. Als je denkt van, nou, ik vind het toch wel een grappig verhaal, dat idee van de Hollywood film als propaganda. Kijk eens naar Top Gun, omdat het... Ja, het is als de ergste Chinese propagandafilm, maar dan gewoon gemaakt in het vrije systeem van de Amerikaanse entertainmentindustrie. En de andere is The Player, een film van Robert Altman uit mijn hoofd 1992. En dat is een heel geliefd genre in Hollywood, is films die gaan over Hollywood.
Ja.
En er zijn er heel veel, Sunset Boulevard,
laatst ook nog.
Mulholland Drive. Ja. Je hebt een hele hoop. Once Upon a Time in Hollywood is ook een superleuke. Maar The Player is ontzettend leuk, want die gaat echt over mensen die een Hollywood film maken. Ook de onderbuik van die industrie en de manier waarop er binnen Hollywood over filmmaken gepraat wordt. En uiteindelijk verandert... Nou, ik zal dat niet weggeven, maar de film verandert in datgene wat hij beschrijft. Dus er zit een gelaagdheid in die supermooi is. Een film uit vroege jaren 90, maar allerlei Hollywoodsterren die zichzelf spelen en andere Hollywoodsterren die dus een rol spelen. Dat hele spel van die film kijken en wie verschijnt nu als zichzelf in een film over de industrie en wie is hier? Is Bruce Willis nou Bruce Willis of is hij een personage gespeeld door Bruce Willis? Nou, beide gezichten zitten. Fantastisch leuk in die film. Echt de moeite waard om op te zoeken. Net als bijna alle klassieke films, nergens te vinden op streaming, maar zoek even op Marktplaats of op Bol naar een oude DVD en je kan hem vast zo tegemoet komen.
Nou, goede aanbeveling en een goede cliffhanger. Dankjewel. Ik zou zeggen, tot volgend jaar.
Ja,
ontzettend gaan we leuk nog dat een keer je doen. Er was.
Ja, leuk. Ja,
dankjewel, Dan. Jullie bedankt voor het luisteren, want dit was hem alweer, de 5e aflevering van Over the Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. Wil je de volgende afleveringen ook luisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. We zijn er ongeveer 1 keer per maand, maar verder volkomen onregelmatig. Volgende keer, jawel, vanuit Amerika. Want de komende 10 weken ben ik op reis van Washington naar Washington, de meest voorkomende plaatsnaam in Amerika.
Ja.
Veel dank aan onze partner Perscentrum Nieuwsport. De muziek die je aan het begin en aan het einde hoort is mijn favoriete versie van This Land Is Your Land. Hij is van Sharon Jones en de Dap Kings. Freek Ewals doet de productie. Mijn naam is Laila Frank. Dit was hem. Tot de volgende keer.